dirigeren.
Ja.
Ja, u bent dirigent, hè. U hebt daarnet nog gezegd, ja. Een clavicymbal stuk, dat hoef ik niet te dirigeren.
Nee. Maar soms ook wel willen als ik het hoor, maar...
Maar u dirigeerde al van als u klein was, blijkbaar. Als...
Ja, ja, maar dat is gewoon... ergens... muziek trok mij toch wel... Enfin, het schijnt, mijn ouders hadden zo, mijn vader was huisarts en hij deed zijn ronde, zijn huisbezoeken, met zijn kever, met een Volkswagen en zo'n kevertje. En in die kevertjes heb je de voorste zetels, dan de achter. En achter is zo'n soort bakje. Ja. Daarin stopten ze mij, daarna heb ik zusters, ja maar ik bedoel, open bakje. Ah, hè, En daarin lag ik te zingen en het schijnt zeer juist. En zo, mijn moeder die ook muzikante was, die zei, oh, dat jongetje heeft misschien talent voor muziek. En dat is nu totaal anekdotisch, mijn vader was totaal amuzikaal. Mm-hmm. En zelfs, wat is het woord, niet artistiek. Maar dat, het was een fantastisch man hoor, een zeer intelligent man en een zeer goede dokter denk ik, enzovoort. En, maar wel niet begaafd voor muziek, die is nooit naar één van mijn concerten geweest, eigenaardig genoeg. Vooral omdat het ook een angstig man was. Dat deel ik een beetje met hem. En hij durf nooit naar een concert komen. Omdat hij bang was, hij had armoede gekend in zijn jeugd, dat er geen volk zou zitten. Ofwel, dat ik zou moeten stoppen. Zoiets. Dus hij deed niet aan ramtoerisme.
Maar hij heeft toch wel meegemaakt dat u succes begon te krijgen. Dat heeft
nee,
hij nog...
mijn vader wel, ja. Maar mijn moeder is helaas...
Die is jong gestorven.
Zeer jong gestorven. Ja. En die heeft dat niet meegemaakt. Nu, succes. Nee, want ik heb dus... Maar ik weet niet, nu moet vertellen. Ik ga het later vertellen, misschien bij een andere letter, want anders ga ik mezelf overlappen. Nee, hoe dat ik in die geneeskunde ben terechtgekomen.
Ah, ja.
Maar
hier ging het over het dirigeren.
Ja, u vroeg mij of ik... als kind stond ik inderdaad... In de huiskamer was er een radio... Wat zeer bijzonder was, als je bedenkt dat wij hebben ook nog in familieverband de zondag samen naar de radio geluisterd. Dat kun je je niet voorstellen. Maar er was dus een radio en had ook zo'n klokje met een stokje en een hamertje rond het klokje. En met dat koperen dingetje stond ik die radio te dirigeren als kind. Dus dat, en daarna had ik dus... ben ik naar het conservatorium geweest vanaf de leeftijd van 8 jaar. Maar tegelijkertijd, zoals ik al vertelde... zat ik op die jezuïtenschool waar een koor was. Wel nu, al zeer snel heb ik dat koor zelf gedirigeerd, omdat Pater Boon, waarover ik het had, die had gezien, want het jongetje heeft misschien talent voor muziek. En ik heb ook een hele opera gecomponeerd voor de zangers van dat koor. Want eens
Johan.
Per jaar...
Johan heette die
ah,
ook.
Ah, wist dat?
Ja, ik heb het opgezet.
Zeer, Maar ik bedoel, ik was daar mee bezig inderdaad met dirigeren al zeer jong, maar meer in... verband met koren en met stem en met... ik heb dus helaas niet een opleiding gevolgd als dirigent, wat ik normaal had kunnen doen, maar dat heb ik dus niet gedaan.
Je bent autodidact.
Ik ben absoluut als dirigent op enkele lessen... Nee, wat ik dus als lessen heb gehad, is in mijn periode dat ik geneeskunde studeerde, ging ik elke zomer naar Toscane en meer bepaald in Siena. En daar... was en nog steeds is een muziekschool, La Chigiana noemt dat. En daar was onder andere directieles door grote dirigenten als Ferrara, maar je kent niemand, of Rodeswenski. En ook Giulini heeft daar ook les gegeven. En in de zomer ging je daar naartoe als luisteraar. Want je kon natuurlijk ook meedoen aan een wedstrijd, dan mocht je zelf. Het was met meestal een... orkest, een radioorkest uit de Oostbloklanden, dat was voor de goedkoop. En daar mochten de leerlingen, mochten die orkesten dirigeren en dan kregen ze wenken van die grote dirigent. Dat waren zogezegd directielessen. Ik heb daar wel mee geprofiteerd, gewoon als dat waren mijn vakanties, laten we zeggen. Dan heb ik ook een paar directielessen gehad van enkele dirigenten. Maar spijtig genoeg, ik heb niet het normale parcours van iemand die leert dirigeren... is dat hij op een bepaald moment van een ervaren pedagoog... dat zijn meestal niet de grootste dirigenten, want die hebben geen tijd, zoals met zangers. Maar dat zijn dikwijls goede pedagogen. Dan krijgt u zijn stiekles.
Ja.
En dan kunt u ook idealiter, bent u dan pianist bijvoorbeeld, en dan bent u assistent van een dirigent in een of andere Duitse opera, waar u mee repeteert en dan soms inspringt. En dat is een normale opleiding. Die heb ik nooit gehad. Ik heb aldoende geleerd, bij wijze van spreken. Ja. Wel met muzikale genieën. Ik heb het geluk gehad om een bepaald moment Leonard te leren kennen, Arne Koer, en daarmee samengewerkt. Maar het waren, vooral in het geval van Leonard, een muzikaal genie. Mm-hmm. Dit woord mocht je feit enkel voor echte genie gebruiken, namelijk componisten, maar in ieder geval een grootmeester. Maar wel een ongelooflijk slechte regent. En die heeft het ook zeer weinig gedaan, in feite. En Arnon Koer was ook niet het ideale dirigent op het gebied van gestiek. Hij heeft het ook aldoende geleerd. Mm-hmm.
Wat zijn de vereisten voor een goede dirigent? Buiten een goede conditie, kan ik me voorstellen. Want
ja,
dat is
al één. U kunt zich niet voorstellen, het muzikantenleven in het algemeen, maar en ook dus het dirigentenleven, hoe vermoeiend het is. Ja. Want het is paradoxaal. Laten we zeggen, mensen die een bepaalde kwaliteit hebben, ik wil niet pretentieus zijn, maar op een bepaald moment hebben te veel werk.
Mm-hmm. Ja, natuurlijk.
En het is de kunst trouwens om aanbiedingen te weigeren of... Mm-hmm. Anders kun je kapot werken, als het ware, of fysiek en mentaal. En juist mensen die onder een beetje die grens liggen, hebben geen werk. Dat is zeer slecht verdeeld. Maar eerst een goede gezondheid. En dan ten tweede een gedrevenheid. Mm-hmm. Je moet van die muziek houden, uiteraard. Ik kan me anders niet voorstellen. Maar dan moet u... Ja, dirigeren is, als het ware, zou je het kunnen vergelijken, ook één aspect van dirigeren, is dat u mensen in een stad rondleidt, mm-hmm. en die mensen zijn dus de muzici van het orkest, en hen opmerkzaam maakt op hoe het in elkaar zit, en wat moois enzovoort. En dat is juist het moeilijke van als jonge, onervaren dirigent voor het concertgebouw te staan, want dan leidt u ze rond in... Zeg maar Siena, waar ze zelf wonen.
Ja.
Sinds veel langere tijd dan jij. Maar ik bedoel, een deel van het werk is gewoon het kennen.
Ja,
en het kennen komt voor uit passie. Als iemand mij zegt, ik hou enorm veel van muziek, maar ik ken er niets van, dan zeg ik, ja, u houdt niet veel van muziek, want anders zult u het kennen. Of ik hou enorm veel van schilderkunst, maar ik ken er niets van. Ja, dan houdt u er niet van. Als je... Van iets hout kent je het. Mm-hmm. Als je... En dus... maar die liefde moet zeer ver gaan. Als je... bedoel... De liefde voor Lied van de Eerde als dirigent moet zo zijn dat je elke noot omgewoeld hebt, bij wijze van spreken. En dat doet een normale luisteraar natuurlijk niet. Of zelfs de... Dat is het verschil tussen de dirigent en de muzici.
En de orkestmuzikant.
Die zijn niet verondersteld om dat werk ook te doen. De beste onder hen doet dat toch, hoor. Maar...
En u moet het dan kunnen overbrengen wel, hè?
En dan is er gewoon iets... het is een beetje... Je moet bepaalde kwaliteiten hebben die ook een onderwijzer nodig heeft. Gewoon, hij wil zijn les geven en hij moet het overbrengen op die 40 mensen die daar zitten. En dat is een kwestie van een soort charisma dat je moet hebben en een soort pedagogisch talent. Ik ken zeer grote muzikanten die een ramp zijn als dirigent. Ik bedoel... en ik ga geen namen noemen, want het is niet vriendelijk voor hen, maar ik heb mensen die... Het is niet omdat je een groot violist bent, dat je noodzakelijkerwijs bijvoorbeeld het vioolconcerto van Beethoven goed kunt dirigeren in de zin van overbrengen. Omdat ik ken top violisten op wereldniveau die lichtjes autistisch zijn. Ik ga geen namen noemen, maar ik bedoel, een van de topviolisten op wereldvlak is iemand die wereldberoemd is, fabuleus, maar een beetje in zichzelf gesloten. Ja, die kan natuurlijk geen dirigent zijn, want je moet het overbrengen. Dan is het dirigeren ook een psychologisch proces. Namelijk, er zitten daar 60 tot 120 mensen voor u, van 9 tot 11. En van 11 tot 1, en dan vanmiddags ook nog. En die moet samen een spanning ondergaan, omdat het altijd zijn er moeilijkheden. En nog Maar dan spreek ik later ook nog over orkest.
Orkest, ja.
Een orkest is als een soort klooster. Die mensen leven samen zoals kloosterzusters.
En bent u dan de abt?
Een beetje, ja, misschien. Ik niet, hè, maar de dirigent moet, op het moment dat hij dirigeert, de abt zijn.
Ja, ja. En de boel ook organiseren. Moet ook
een... En dan, ik denk, als ik bijvoorbeeld iets geleerd heb aan de universiteit, ik heb veel geleerd aan de universiteit, maar is gewoon uw tijd organiseren,
ja,
nu.
Ja.
Mensen die, verstandige mensen kunnen dat uit zichzelf natuurlijk, maar dat is wel een basisvereiste. Inderdaad ook dat je op de universiteit, als je examens doet, kun je nog gokken dat je bepaalde cursussen iets minder studeert, of bepaalde delen van de cursus, in de hoop dat de prof de vragen
geen
niet
vraag uit dat stellen daaruit, zal, ja.
Maar op een concert moet je alles spelen. Dus je moet je tijd goed verdelen, dat de kwaliteit homogeen is, laten we zeggen. Van dat niet tadagio fantastisch is, maar de laatste beweging een ramp. Dus je moet je tijd goed kunnen indelen.
Je bent ook een heel centrale figuur in die zin. Ja, u hebt zicht op het orkest, maar u voelt ook het publiek in de rug.
Ja.
En dat is toch een uitgelezen plaats. Ik denk, is het de beste plek om alles te horen? Daar waar u staat op de bok?
Het zijn verschillende dingen. Maar horen, meestal wel, is de plek waar de dirigent staat in een concertzaal een zeer goede, de beste plaats, denk ik wel. Niet noodzakelijk beter dan wat het publiek hoort.
Mm-hmm.
Maar wel beter dan wat de tweede viool die voor de hornisten zit hoort. Want dat is een aspect dat het publiek, zelfs ikzelf, ik speel niet mee met een orkest. Maar als ik soms een keer op die plek ga zitten, dan kunt u zich niet voorstellen wat die mensen maar horen van een grote symfonie. Want sommige tweede violen, zeg maar, zitten achteraan vlak voor de horen. Die horen alleen maar die horen. Ik zelf ook, als ik concerten dirigeer, bijvoorbeeld het dubbele concerto van Brahms. Dat is dus geschreven voor viool en cello. Ja, ik hoor alleen de cello, voornamelijk de cello. De eerste viool hoor ik. Ik bedoel, in die zin hoort het publiek op de beste plaatsen het best.
Mm-hmm.
Dat wel, ja. Maar,
ja. En u voelt het publiek ook.
Maar dat is dan iets anders.
Ja.
90% van de tijd zie ik het publiek niet, omdat in de meeste zalen zit het publiek in mijn rug.
Ja.
Sommige zalen zit het publiek wel voor mij. Bijvoorbeeld in het Concertgebouw Amsterdam nogmaals, of sommige andere zalen. Maar wat ongelooflijk mysterieus is, is dat ik zie het publiek niet, maar onmiddellijk voelt men de luisterkwaliteit. Tuurlijk, dus fysisch is het stil als de mensen goed luisteren en echt veel minder stil als ze niet luisteren. Maar ik denk dat het onafhankelijk van dat fenomeen is. Ik geloof toch in een soort parapsychologie. Dat er een soort spirituele kracht door de ruimte waadt waar iedereen aan onderhevig is.
Mm-hmm.
En ik geloof daar echt in, alhoewel ik... Er is de beroemde anekdote van een orkest dat speelt onder leiding van een tweederangsdirigent. En dan plotseling speelt het orkest veel beter, gewoon omdat in de deuropening die niemand ziet, staat zeg maar Haitink of Marie Sansen. En ik geloof daar echt in. Ik heb ook met mijn eigen ogen gezien, juist met leerlingenorkesten dikwijls, bijvoorbeeld in Siena, waar een leerlingdirigent een of andere ouverture speelt of een beweging van een symfonie. En het is een beetje een ramp, omdat de dirigent onervaren is of niet krachtig genoeg, charismatisch. En dan komt Rodzinski, vooral als Tchaikovsky of zo. Hij moet niet. En hij doet niks, hij staat. En één keer speelt het orkest veel beter.
In dat opzicht is het misschien niet belangrijk dat u gestiek... Ja, niet zo... Want u zegt, ik ben autodidact, ik heb het nooit geleerd... Maar die slagtechniek is misschien niet van belang, omdat u misschien alleen al door uw houding en door de dingen die u zegt, bereikt wat u wil.
Ik denk, nogmaals, het spijt mij dat ik autodidact ben, omdat het is veel tijdverlies. Ik denk dat ik nu toch beter uit de voeten kan dan vroeger, maar gewoon met vallen en opstaan. En het nemen van een cursus, of van lessen, is dat de dirigent zelf zeer ervaren is en u zegt, maar... Bijvoorbeeld, je staat voorovergebogen, doe dat niet. Het is net als een... Mm-hmm. Je kunt ook alleen viool leren spelen. Maar uiteindelijk is het belangrijkste helemaal dat niet. Die gestiek is natuurlijk beter als je die gestiek voor het brede publiek betekent hoe de dirigent daar staat te bewegen. Dikwijls is het gewoon show trouwens. En is het overbodig, want ik denk 90% van wat die man daar staat te doen op beweeggebied is overbodig.
Er is zo'n filmpje op YouTube van Bernstein die niets doet en alleen maar met zijn mimiek een orkest dirigeert. Hè?
Tuurlijk, uiteraard. Maar het belangrijkste in het proces is de kracht en de schoonheid van die muziek tijdens de repetities te laten ontwaken. En dat gebeurt... Muzici hebben liefst zo weinig mogelijk door te praten, maar wel door uw hele manier van zijn, waar je op werkt. Ik bedoel, er zijn dirigenten, of liever, men kan op onnozele details werken of over samenspel. Mm-hmm. Ik ben absoluut geen modeldirigent, verre daarvan, maar ik werk wel op een platonische manier, in de zin van, ik werk niet op maat 7, moet dat... Ik bedoel, ik werk naar de grote eenheid en daaruit komt het detail. Ik bedoel, grosso modo. Uh-huh. En het voornaamste daarbij, het allerbelangrijkste is dat de dirigent een goede voorstelling heeft van een ideale verklanking van papier, laten we zeggen. Wat niet betekent dat iemand die dat heeft, dan de beste mogelijke dirigent is, want in dat geval zouden natuurlijk de beste dirigenten de componisten zelf zijn, want niemand anders dan Stravinsky weet beter hoe Stravinsky moet klinken, uiteraard. En toch is hij ergens niet de ideale componist, dirigent, omdat andere aspecten van het vak zijn een beetje, in zijn geval is het ritmisch toch een beetje complex, moet je een beetje uit de voeten kunnen met je handen, als ik zo mag zeggen.
De voeten kunnen met
en
de handen.
En ten tweede moet je dat repetitieproces op een goede manier kunnen tot een goed einde brengen. Mm-hmm. Maar toch, ik heb alle werken van Stravinsky door hem zelf uitgevoerd op cd. En natuurlijk, had ik dat maar van Bach. Maar als ik iets van Stravinsky uitvoer, ik heb zeer veel uitgevoerd en ook op de plaat gezet, dan luister ik natuurlijk op de eerste plaats naar hoe hij het doet. Wel, dikwijls zijn die uitvoeringen rommelig en niet perfect en zelfs, maar altijd de spirit van Stravinsky zit er natuurlijk wel in. Ja. Bijvoorbeeld in Les Noces of een teven welk werk, of in een psalmsymfonie, of ik heb alle vocale werken van hem opgenomen. Wel, waar het om gaat, dat hoort je wel. En uiteindelijk is dat alleen van belang. Natuurlijk, wij zijn tegenwoordig zodanig gewend aan een perfectie, dat alles samen is en juist en zo verder. Dat is bijna... Maar dat is zeer recent, want ik denk dat u zich niet kunt... U moet gewoon maar luisteren naar oude platen, hoe de mooiste uitvoeringen van Nuit d'été van Berlioz, met l'Orchestre de la Suisse Romande, met Eugène Ormandy. Maar dat is ongelooflijk niet samen en vals, maar het is wel een spirit. Mm-hmm. En daarom gaat het natuurlijk. Ja. Ik vraag me natuurlijk... Ik ben bijna zeker dat de uitvoeringen van de Beethoven-symfonieën in de tijd van Beethoven soms onder zijn dove leiding. Het zou nu een schandaal zijn op het gebied van perfectie.
Ja, zeker, ze kregen ook vaak de partituur met de inktknop.
Ze repeteerden soms ook niet veel. En soms moesten ze gewoon stoppen. Maar in andere periodes, ik ben wel benieuwd hoe die Bach-kantaten in de tijd van Bach, onder leiding van Bach, dat is denk ik nog iets anders, omdat de mensen die dat uitvoerden in Leipzig, dikwijls zegt men, arme Bach, zo mooie muziek en zo moeilijk. En hij deed dat in een soort parochiekerk, of liever in een kerk met knaapjes. En dat is een totaal verkeerde voorstelling, want die kerk waar Bach, Thomas Kircher, was, zoals nu het Concertgebouw, een van de topplaatsen in Europa van een kwalitatief waren. Ten tweede, die knaapjes hadden een training waar wij... Dus die zongen dagelijks een paar uur. Die kregen een vocale opleiding waar we alleen nog maar kunnen van dromen. Die spelen allemaal viool. en hobo waarschijnlijk ook nog, en orgel. Die konden in zekere zin componeren, allemaal. En dat moet een kwaliteit geweest zijn waar wij zelfs geen voorstelling meer van hebben. De mensen die, denk ik, ook de muziek van Monteverdi zongen, moeten van een buitengewone kwaliteit geweest zijn. Ook natuurlijk, want nu een muzikus voert muziek uit, laten we zeggen, de mensen die meespelen in mijn orkestje, het Orkest des Champs-Élysées, spelen in dat orkest meestal een beperkt repertoire. Ik bedoel van, ja, 19e eeuw. Maar standaardendaags, sommigen doen dan hedendaagse muziek, anderen, sommigen doen dan jazz, dat is nu uitzonderingen. Maar de muzici spelen nu een repertoire dat gaat van Chiconia tot Brewijs, laten we zeggen. Ja. Maar in die tijd, in de tijd van Bach, spelen we grosso modo alleen maar zijn muziek en muziek van een beetje oude muziek, maar op zijn baroks. En dus een spectrum was veel, een opleiding was veel straffer en een spectrum smaller. Dus ik denk, dat verklaart waarom het kan zijn dat Bach zijn muziek componeerde, dat hij klaar was met zijn kantaten de donderdag, dat het werd gekopieerd de vrijdag, en dan uitgevoerd zonder repetitie. Nee. Maar het College Vocale vandaag, u geeft ons whatever kantaten. Wel, bij wijze van spreken zou het kunnen uitvoeren ook zonder repeteren, maar het zou niet bijster goed zijn. Maar met een uurtje een beetje naar kijken kunnen we een uitvoering geven waarvan, ja, die op een bepaald niveau staat. Iets waar we vroeger, in vroeger tijden, uren moesten op repeteren. Dat is een kwestie van, maar omdat we dat zoveel gedaan hebben. Maar, ja, dus de kwaliteiten van een dirigent zijn, als u bijvoorbeeld een toporkest staat, ja. En dat is nu het enorme genoegen dat ik nu heb, dat ik inderdaad deze periode heb kunnen staan, soms voor het Concertgebouw, dat is een tijdje geleden nu, maar dan van Toonhalle Zurich, ja. Staatskapelle Dresden, nu ga ik naar Cleveland, Philharmonie naar Londen, en dan doen we de tweede van Schumann. Mijn kuisvrouw zou daar mogen staan, maar ik vind ze daar zeer sympathiek en zo houdt van muziek. Ze zou zo doen, het orkest speelt ook die symfonie. Ja, okay. Maar er wordt enkel van u verwacht. Hoe ziet u, wat is uw interpretatie? Het meest primitieve element daaronder is de tempi. Maar dan onzegbare dingen, wat is de poëzie? En die poëzie, dat moet u niet, dat kunt u niet zeggen, dat moet u zijn, bij wijze van spreken.
Is uw strategie altijd hetzelfde als u begint te dirigeren? Hebt u zo'n vaste routine om met een orkest aan de slag te gaan?
Grosso modo, het hangt af van situaties natuurlijk. Ik ben heel anders met mijn eigen groepen dan met Staatskapelle Dresden. Maar als de tweede symfonie van Schumann bijvoorbeeld, ik zeg dat omdat ik er net uitkom met zo'n orkest toe, is het eerste, ik laat ze spelen en ik luister hoe ze doen. Ja. En ik probeer zelfs eventueel te leren van, en daarna heb ik toch mijn eigen idee daarvan en dan probeer ik de planning goed. Dan weet ik dat ik zoveel sessies heb, zoveel uur, dus verdeel ik dat in mijn hoofd. En dan probeer ik op te kuisen wat eventueel niet perfect is, intonatie en zo, gewoon en moeilijke trekjes en zo. Maar vooral te distilleren mijn, om het nu pretentieus te zeggen, visie, maar mijn,
uw visie.
Want ik kom natuurlijk uit de oude muziek. Ik heb dus zeer veel oude muziek gedaan. En zoals andere dirigenten van mijn generatie, Iwan Fischer, Gardiner en Jos van Immerseel en met alle verschillende mensen, maar die hebben als gemene factor dat ze zeer veel muziek hebben gedaan van voor Schumann. Ja. En Schumann zelf is een product van wat voor, Van voor, achter hem. Ja. Ik bedoel, in het Vlaams met hetzelfde woord, achter en voor, hetzelfde kunt zeggen. Die kennen die muziek van voor de tijd van Schumann.
Ja.
En dus belichten die Schumann en ik ook op een andere manier dan standaard dirigenten, soms hele goede dirigenten, die geen weet hebben van die muziek. En dat was vroeger, dat interesseert nu die grote machines, die wel weten dat ze nu Haydn en Beethoven, maar ook Schumann en zelfs hopelijk binnenkort Brahms, niet kunnen blijven voortspelen zoals in de 50er jaren. Ja. En daar wil ik niet door zeggen, dat waren grote dirigenten, maar dat was een tijdsmoment. Wij kunnen ook vandaag niet meer Bach uitvoeren zoals in de tijd van Leonard mocht. Maar dat was zeer een fantastisch moment, maar dat moment is ook voorbij. Mm-hmm. En dus elke dirigent heeft dan een bepaald moment zijn visie op Schumann wordt of op wat dan ook. En die moet je dan op een minimum van tijd overbrengen op zo'n orkest. Waarbij de ideale situatie is dat u lang met één orkest werkt. Want zoiets kunt je een beetje overbrengen op 1 week. Een beetje beter op 2 weken. Maar enkel maar echt goed op 5 jaar.
Mm-hmm. Ja, vandaar denk ik... We gaan het bij orkest zeker over hebben, dat het fijn is om een eigen orkest te hebben natuurlijk. Hè.
Ik vind de combinatie nu, daar heb ik een dubbel antwoord op. Ik werk in feite inderdaad zeer graag met Orchestre de Champs-Élysées of College Vocale, maar vooral in het geval van Orchestre de Champs-Élysées, dat orkest uit Parijs, ja. Dus dat is een lang verhaal, maar we hebben geen geld, of weinig. We hebben het geluk om toch nog 1.200.000 euro jaarlijks te hebben van de Franse staat. Mm-hmm. Want het is een Frans orkest, zogezegd. Zogezegd omdat er 17 nationaliteiten in het orkest spelen. Het geld is Frans. Maar dat is niks vergeleken met een normaal orkest. Mm-hmm. Dat betekent dat we zo kort mogelijk moeten repeteren. Omdat, nu spreek ik op een zeer triviaal niveau, maar... 1 repetitiedag kost 50.000 euro. 200. Als u de derde dag geen concert geeft, voor een zaal die kost het 150. En dan spreek ik niet van hotel- en reiskosten. En als de zaal u 80.000, heb je dus 200.000 euro verloren. Hoe los je dat op? Door kort te repeteren, efficiënt te repeteren. En dan zoveel mogelijk concerten te doen, ook niet te veel, zodat dat repetitiekosten worden verdeeld. Mm-hmm. Maar dat maakt dat, niet tegenstaande subsidies, kunnen we maar een paar keer per jaar spelen. En in die zin is het niet ideaal en ben ik wel verplicht om ook met andere orkesten te spelen, of zit ik thuis niks te doen. En ik dirigeer graag. En dan heb ik nu het geluk dat ik in zekere zin gespecialiseerd ben in de 19e eeuwse muziek brengen op een manier die gevoed is door de ervaring in de muziek die daarvoor komt. En dat ik nu het enorme geluk heb om door toporkesten te worden gevraagd om dat te doen. En daarvan, dat is een challenge die zeer veel genoegen geeft, omdat de kwaliteit van het orkest zelf, één, en ten tweede ook van de omstandigheden waarin ze werken. Ja. Ze repeteren in fantastische zalen. Ze hebben meestal wel tijd om te repeteren en zo verder. Ja.